Geliefde gemeente, het zee van ramp, dat zijn aangrijpende woorden. Een zee van ramp die met de golven slaat. Er zijn weinig plaatsen in Nederland waar ze zo goed weten wat dat is als Urk. Wat de golven vermogen. En een landrot zoals ik, die heeft eigenlijk geen idee van de grootheid en de macht van de golven van de zee. Maar als je daar wel iets van weet, wel uit ervaring weet wat dat is. En zo ik verschillende verhalen gehoord heb van mensen die, nou ja, waar de golven inderdaad over het dek en over alles heen sloegen en wat, waar maar een haarschil sloeg overboord. Als je daar iets van weet, dan kun je misschien nauwelijks voorstellen dat dit waar is. Een zee van ramp die mogen met haar golven slaan. Maar hoe hoog ze ook gaan, ze raakt hem zelfs niet aan. Als je weet, en dat voelen we denk ik wel tijdens het zingen, dat het niet maar gaat over letterlijke golven. Van letterlijke golven, en dat is dan ontzettend aangrijpend, en die beelden raak je niet meer kwijt. Maar dat is wel weer voorbij. Maar die figuurlijke golven, die kunnen maar blijven gaan. Je had ze gisteren, je hebt ze vandaag weer, en het loopt al zo lang. Al die nood, die emoties, die herinneringen, die rouw. Herkent u er iets van? Een zee van ramp. De ene golf is nog bijna niet geweest en daar komt de volgende. Maar om dan te kunnen zeggen, laat dat maar gebeuren, laat dat zo zijn. Het is niet mijn ondergang. Ze raakt mij zelfs niet aan, dat betekent niet. Ik voel er niks van, maar ik word er niet werkelijk door beschadigd. Het is niet in staat om mij mee te sleuren en ten onder te laten gaan. Hoe kan dat? Hoe kan het? Als je soms overweldigd wordt door verdriet, dat je toch kunt zeggen, het raakt mij ten diepste niet. Het verontrust mij niet echt. Hoe moeilijk het ook is, laat het toch maar gaan zoals het gaat. Het gaat goed. Hoe kan dat? Dat heeft alles te maken met wat we eerder zongen in diezelfde psalm. Daar ging het over een nog grotere nood. Nog grotere nood dan het verlies van je meest geliefde. Nog grotere nood dan je diepste trauma. Een nood van je zonde. De nood van je schuld voor God. De nood van het oordeel dat boven je hoofd hangt. En waar David dan van zingt. Uw hand was dag en nacht zwaar op mij. God tegen. Dat is het ergste. Maar dan, als dat omkeert, dat is het mooiste, het rijkste, het heerlijkste wat je kunt hebben. Als je kunt zeggen, Gods toorn is afgekeerd. En hij troost mij. Daar hebben we ook van gezongen. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Welzalig, dat betekent werkelijk gelukkig. Dat kan niet meer van je worden weggenomen. Ook die golven die over je heen slaan, die kunnen dat diepe geluk en die grote vastheid nooit in der eeuwigheid niet meer wegnemen. Wat is dan nodig dat je dat kent? Dat je dat zeker mag weten. Je zonden vergeven. Gods gunst, de zaligheid voor jou. Hoe kun je dat weten? Hoe kun je die krijgen? Daarover spreekt Paulus in Romeinen 4. Romeinen 4, vers 1 tot en met 12 is de tekst voor de preek. Waar het gaat over rechtvaardig voor God. Drie gedachten. De werken, het geloof en de besnijdenis. Dat zijn de drie dingen die Paulus hier aan de orde stelt. Rechtvaardig voor God. Hoe ben je nou rechtvaardig voor God? Wat telt er? Drie dingen die dan Paulus langs laat komen, de werken, het geloof en de besnijdenis. Als eerste de werken. Ik las gisteren een voorbeeld zoals er gelukkig ook vele zijn. Van een vrouw die bijzonder haar naaste hielp. Die alles ervoor over had. Tenminste, zoals we het mensen kunnen zeggen, ze had alles ervoor over. Je hoort soms van die verhalen van mensen in oorlogsomstandigheden, bij dreigingen, hoe ze hun eigen leven in de waagschaal stellen om een ander te redden. En er stond dan bij, nou als nou zo'n vrouw niet in de hemel komt, dat zou oneerlijk zijn. Op een andere manier. Als iemand het verdient om in de hemel te komen, als er iemand in de hemel komt, ja, dan hij wel. Die vader of die oma die nu overleden is. Herkent u vast ook wel. En dat je soms denkt van iemand, nou, die is zo'n goed hart. Die heeft zoveel voor een ander over. Het kan toch niet anders dan dat diegene in de hemel zal komen. En dan voelen we eigenlijk ongemak, want we voelen ook wel aan, ja, maar dat is niet bijbels. Vanuit de Bijbel gezien kun je zo niet praten. De Bijbel zegt niet dat wij de hemel verdienen. Dat wij de hemel verdienen door maar goed te zijn voor een ander. Door bijzondere daden te doen. De Bijbel zegt zelfs, we kunnen wel vinden dat iemand een goed hart heeft. Maar het is niet waar. Er is geen mens die goed doet. En eigenlijk voelt daar de Bijbel niet helemaal eerlijk. En heb je het gevoel, je kunt het haast niet uitleggen. Dat iemand, omdat hij geen christen is, niet naar de hemel kan, terwijl hij zoveel goede daden gedaan heeft. En zo zichzelf over had voor zijn naaste. Je kunt het haast niet uitleggen. En eigenlijk moet je zeggen, die Bijbel, ja, eigenlijk, we zeggen dat niet hardop, want dat mogen we niet zeggen. Maar eigenlijk klopt hij niet. En God, eigenlijk is hij niet eerlijk. Je zou toch in de hemel moeten kunnen komen. Door het goede dat je doet. En God kan iemand die goede dingen doet toch niet uit de hemel weghouden. En toch zegt de Bijbel het anders. Waarom? Waarom is dat toch eerlijk? In vers 4, daar staat het zo. Degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Degene die werkt. Dat betekent degene die zegt, ja maar ik doe zo mijn best. Ik heb zoveel voor een ander over. Ik hou me zo aan de wet, noem maar op. Zo zal ik toch wel naar de hemel kunnen. Degene die werkt. Die werkt om bij God in een goed blaadje te komen. Die werkt en al straks, als het ware, de rekening bij God in kan dienen en zegt, zo en zoveel heb ik gedaan. Nou mag ik toch binnenkomen. Van diegene staat er, die wordt het loon niet gerekend naar genade, maar naar schuld. Dat betekent, als diegene dan verkeerde dingen gedaan heeft, dan gaat God niet rekenen met genade. Dan zegt hij niet, nou ja, vooruit dan maar, ik vergeet dat. Nee, dan wordt daar de vinger bij gelegd. En er wordt gezegd, ja, je hebt een heleboel goede dingen gedaan. Maar je hebt ook gezondigd. En jij wilde toch de hemel verdienen? Als we de hemel gaan verdienen, dan gaan we ook rekenen. Rekenen met schuld. En dat herkennen we allemaal wel. Misschien niet dat je het zelf meegemaakt hebt, maar je kunt je zo voorstellen hoe het gaat. Je rijdt ergens op de weg en je rijdt door rood licht. Maar net stond daar een politieauto. Dus je wordt aangehouden en die politieagent die zegt, ja, je reed door rood licht. Dat wordt een boete. Dus die begint al met zijn proces verbaal te schrijven. Ik zeg, nee, maar agent, u wilt niet weten hoe lang ik al onderweg ben. Ik heb al 2 uur gereden. En ik heb al wat 10 verkeerslichten gehad. En alle verkeerslichten ben ik gestopt voor rood. Dit is het allereerste verkeerslicht dat ik niet stop. En ik heb mensen voorrang gegeven en ik ben vriendelijk geweest. Ik deed niet aan bumperkleven. Ik ben zo goed geweest onderweg. Dan kunt u mij nu toch geen boete geven? Het is niet eerlijk dat ik nu een boete krijg terwijl ik zoveel goede dingen gedaan heb onderweg. Dan zegt die politieagent, wat je hiervoor gedaan hebt, daar ga ik niet over. Ik zie dat je nu hebt overtreden. En deze overtreding telt. En zo is het ook bij God. Wij kunnen niet voor God komen met een protest van maar u kunt toch niet mij veroordelen om die en die en die zonde, want ik heb ook dit en dat en dat en dat allemaal goed gedaan. Ik heb zoveel goede dingen gedaan, dan kunt u die verkeerde dingen toch wel vergeten. Zo werkt de politie niet, zo werkt de rechter niet en zo werkt God ook niet. Als je wilt rekenen en wil dat God gaat rekenen, dan gaat het tegenvallen. Dat willen we wel graag. Dat zit toch in elk mens. Vanuit onszelf willen we allemaal graag dat God rekening houdt met onze goede daden. En dan is het ook nog eens een keer zo dat de meeste mensen zichzelf bovengemiddeld goed vinden. Bijna niemand zegt ik hoor bij de slechtste helft van de wereld. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel slechte mensen, maar met mij valt het toch wel een beetje mee. Of misschien viel het niet mee, maar dan ga ik beter mijn best doen en dan valt het alsnog mee. En het is toch, het is toch wel zo liefdevol als God dat ziet. Hoe je je best gedaan hebt. En heb je als vergissingen gemaakt, maar je deed lang niet altijd expres. En sommige dingen kon je ook niet zoveel aan doen, want dat was je karakter. Of dat kwam ook door anderen. Daar mag God toch wel rekening mee houden. Maar reken hier maar mee. Als je wilt dat God gaat rekenen naar je daden, dan rekent hij anders dan jij. Om zo te zeggen, wij gaan dan optellen. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Maar God gaat aftrekken. Je zou zo moeten zijn. Je hebt dit niet gedaan, dat niet gedaan. Je hebt dat niet gedaan, je hebt dat niet gedaan. Kun je het mee eens zijn? Kun je het mee eens zijn? Dat God gaat aftrekken. Dat is niet makkelijk, hè? Dan gaat je trots eraan. Dan gaat misschien wel je hoop eraan. Als God gaat aftrekken, dan ben je dus niet zo goed als dat je graag zou willen dat je bent. Maar dan heb je ook niks te verwachten van de hemel, omdat je daar je op voorbereid hebt. Het valt niet mee. Het is wel nodig. Ja, maar zouden er echt geen uitzonderingen zijn? Dat is eigenlijk waar dit hoofdstuk mee begint. Paulus die voelt wel aan, er zijn mensen die hebben het over uitzonderingen. Als Paulus hiervoor gezegd heeft dat je zalig wordt door genade, niet door iets bij jezelf, dan heeft hij in zijn gedachten al, er zullen wel Joden zijn die zeggen, ja maar wij kennen mensen, daar is het anders. Abraham bijvoorbeeld, de voorvader van de Joden. Het grote voorbeeld voor alle Joden. Abraham. Wat heeft hij geen goede dingen gedaan? Toen God zei, ga uit uw land en uit uw maagschap. Dus bij je familie weg naar het land wat ik u wijzen zal. toen ging hij. Zonder mopperen. Toen er ruzie was tussen zijn herders en die van Lot. Toen zei hij tegen Lot, kies jij eerst maar. Het land wat jij wilt, mag je naartoe gaan, dan ga ik de andere kant wel op. En al was hij de meerdere, hij was tevreden met de mindere. Hij zei, toen Lot, jij mag eerst. Toen Lot bedreigd werd en meegevoerd door de koning, door Kedorlaomer, een vijandelijke koning. Toen sprong Abraham voor hem in. En met gevaar van eigen leven heeft hij toen Lot en de mensen met hem bevrijd. Toen God tegen hem zei, je hebt nu een zoon gekregen. Zo kostbaar, na 100 jaar wachten, eindelijk een zoon. De zoon van de belofte. En toen God tegen Abraham zei, Abraham, geef je zoon aan mij terug. Toen gehoorzaamde Abraham zonder mopperen. Abraham, dat was toch wel iemand die het verdiende. Nou ja, zegt Paulus, laten we dat eens onderzoeken. Laten we dat eens onderzoeken, vers 1, dat, wat zullen wij dan zeggen over Abraham, onze vader, wat hij verkregen heeft. En dan staat er dat hij verkregen heeft naar het vlees. Dat hij verkregen heeft, zo kun je dus vertalen, in zijn eigen leven. Maar je kunt ook zeggen, Abraham onze vader naar het vlees. Abraham onze natuurlijke voorvader. Wat heeft hij verkregen? Nou zegt Paulus, als hij nou Gods goedkeuring verkregen heeft. Als God van Abraham gezegd heeft, ja, met jou ben ik akkoord. Jij hebt zoveel goede dingen gedaan. Je hebt mij gehoorzaamd. Je hebt nou alles voor me overgehad. Kom maar. Ja, dan kon Abraham roemen. Dan kon Abraham roemen wat we ook kennen uit het Lutherlied. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Dan had hij roem. Maar, dat is het grote bezwaar, maar niet bij God. Dan kon hij niet meer God dankzeggen. Dan zou hij straks in de hemel niet meer zijn kroon neerleggen voor de troon van God. En zeggen, halleluja, lof, zij het lam. Dan zou hij daar zeggen, lof, zij Abraham. Het is alsof Paulus ons hier in gedachten meeneemt naar de hemel en zegt, kun je dat je voorstellen? Dat er iemand roemt in zichzelf? Oh ja, er zijn mensen die roemen in zichzelf. Er zijn een heleboel mensen die roemen in zichzelf. Maar geen gelovigen. Ja, misschien op hun verkeerde momenten. Maar dat gaan ze afleren. Kijk de Bijbel maar erop na. Hè? Die mensen die roemen in zichzelf. Dat zijn niet de mensen met wie je zou willen ruilen. De eerste van wie je dat leest is Lamech, die nakomeling van Kain. Hoor, gij vrouwen van Lamech, luister wat ik gedaan heb. En nog een bekend voorbeeld. Weten jullie dat voorbeeld, kinderen? Iemand in de Bijbel die roemde in zichzelf. En die zei, is dit niet de grote stad die ik gebouwd heb? Welke koning was dat? Dat was Nebukadnezar, hè? Ja, is dit niet een grote Babel dat ik gebouwd heb? Die had roem. En steeds weer in de Bijbel zie je mensen die waren trots. Ik heb het voor elkaar. Maar zijn dat nu de gelovigen? Nee, wie de Heere kent, die gaat roemen in de Heere. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En roemen in God. Dat kan dan als je leert. Het is niet van mezelf. Nou, en Abraham was zo iemand. Die roemde niet in zichzelf. Als je gaat roemen in jezelf. Dan zegt God. Dus precies datgene wat hier in vers 4 gezegd wordt. Dan ga ik eens van de andere kant kijken. Jij zit op te tellen. Jij zit te denken, ik heb dit en ik heb dat. Maar ik zal zeggen, ik mis dit en ik mis dat. Als je de hemel wilt verdienen, dan moet je het ook zelf doen. Dan zul ik alles moeten doen. En zou je dat aankunnen? Zou je daarmee echt God tegemoet durven gaan met wat je hebt? En het durven wagen dat God straks gaat zeggen, maar ik heb niet dit gezien. En ik heb dat gemist. We zijn niet zo goed als dat we willen zijn. En in deze weg zal er niemand komen. Maar hoe dan wel? Tweede gedachte, het geloof. Abraham. En je zou kunnen zeggen, als er iemand reden had om te roemen, dan was hij het. Iemand vol goede werken, dan hij. Maar wanneer zegt God nu, Abraham, ik ben tevreden. Dat zegt God wel. En God zegt over Abraham, ja Abraham, het is goed. Ik ben tevreden met je. En dat is het grootste wat je kunt horen. Hè? Dat is wat je moet horen. Wil het goed komen. Dat Gods oordeel positief is. En dan kunnen mensen van alles van je zeggen. Dan kan de duivel van alles tegen je zeggen. Dan kan je eigen geweten van alles tegen je zeggen. Maar als God voor je is, wie zal tegen je zijn? Als je in je hart ervan overtuigd mag zijn dat de Heere je goedkeurt, dan kun je het hebben als je afgewezen wordt. Dan kun je het hebben als je vervolgd wordt. Dan kun je het hebben als de dingen tegenvallen. Als je alleen komt te staan. Zo God voor mij is. Wie zal tegen mij zijn? Maar hoe kan dat? Hoe kan God nou voor je zijn? Nou, dat laat hij nou bij Abraham zo mooi zien. God rekende het hem tot gerechtigheid, staat er. In vers 5 wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. En er wordt aangehaald, dus wat er staat in vers 3. Het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En dan vers 6. Welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder de werken. En vers 8. Welke de Heer de zonde niet toerekent. En vers 9 nog een keer. Abraham het geloof gerekend is. En vers 10. Hoe is het dan toegerekend? Elke keer staat er, het wordt hem toegerekend. Of niet toegerekend. De zonde niet toegerekend en de rechtvaardigheid wel toegerekend. Dat wil zeggen dat God uitspreekt, het is goed. Ik zie jouw zonde niet meer. Ook al zou je moeten zeggen, ik zie zoveel zonde. Dat God nou gaat zeggen, ik zie geen zonde meer. Ik kijk naar je als naar iemand die helemaal geen zonde heeft. Toegerekend. Dat wil dat dus zeggen. En dan zegt, dan gaat het niet over of je ze hebt of niet. Maar of God ze nog rekent. En weet u het nog? Als we gaan werken, dan gaat God, dan gaan wij optellen. Zeggen we, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan. Dan gaat God aftellen. Je hebt dit niet gedaan, je hebt dat niet gedaan. Je hebt die zonde wel gedaan. Gaat God aftellen. Maar hier gaat het over een ander rekenen. Heel die aftelsom, die wist God uit. Hij zegt die, dat aftel, dat is er niet meer. Ik zie er niks meer van. En God gaat wel optellen. Nee, niet jouw goede werken, maar die rechtvaardigheid. God zegt, ik zie geen zonde meer. Dat aftellen is voor mij. Maar ik zie wel het goede. De rechtvaardigheid. Dat is wat we nodig hebben. Dat God ons goedkeurt. en onze zonden vergeet. Dat is de enige hoop. Nou, dat staat er dus van Abraham. God rekende het hem tot gerechtigheid. Dus er staat niet, God beoordeelde hem. En dat is dus wat de Joden zeggen. God beoordeelde hem als rechtvaardig. Die zeggen die, Abraham, dat was zo'n gelovige man. Dat was zo'n gehoorzame man. Dat was zo'n ijverige man. God beoordeelde hem rechtvaardig. Maar dat staat er niet. Er staat, God rekende hem rechtvaardig. God zei tegen Abraham, hoe je leven er ook uitziet, wat je ook gedaan hebt en niet gedaan. Ik zeg, je bent rechtvaardig. Je zonden tellen niet. En het goede telt wel. En dat telt volledig. Dat heb je zo nodig. Dat als je straks staat voor Gods rechterstoel. Maar ook als je nu in de bank zit. En je richt je hart op God. Dat je dat mag weten. God ziet geen zonde meer. Welzalig. Hij. Wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt voor het heilige oog des Heren, is bedekt. Dat je kunt zeggen, het is er niet meer, het telt niet meer, het doet er niet meer toe. God ziet er niets van. God ziet mij zuiver. Zodat je zonder schaamte God onder ogen durft te komen. Zodat je zonder angst kunt sterven. Zodat je zonder je ogen te hoeven neerslaan voor de rechterstoel van Christus staat. En mag weten, het is goed. Het is nu goed. En het is eeuwig goed. Als je dat mag weten, dan kun je zeggen, ach, wat zal een nietig mens mij doen? Ach, al die gedachten die ik over mezelf heb. Soms veel te goede gedachten. En soms minder waardige gedachten. Ach, wat doen die gedachten er eigenlijk toe? Als ik mag weten dat God in gunst naar me omkijkt. Als je mag delen daarin wat Abraham kende. God rekende het hem tot gerechtigheid. Wanneer? Wat is dan mooi om te zien dat dat hier van Abraham staat. Zelfs Abraham. Iemand waarvan we zouden zeggen, nou, zo ben ik niet, zo ben ik nooit. Zelfs Abraham die kwam niet vanwege zijn werken in de hemel. Die kwam op deze ene manier in de hemel. Zo staat het hier, Abraham geloofde God. Dat is het leven van Abraham. Dat is de kern van het leven van Abraham. Abraham geloofde God. En daarvan staat God rekende het hem tot gerechtigheid. Die uitspraak van God, die we zo verder in Genesis niet tegenkomen. Wel, dat de Heere naar Abraham omzag, maar dat God hem rechtvaardig rekende, dat wordt alleen aan het geloof verbonden. Dat is wat Paulus hier zegt. Zie je wel, zegt hij als het ware tegen de Joden, jullie denken dat je door de wet gerechtvaardigd wordt, maar kijk eens, hier in Genesis staat het al, in de wet. Dan nog even, wat Paulus eerder gezegd heeft, heeft getuigenis van de wet en de profeten. Het staat al in het Oude Testament. Maar zeggen de Joden, dat geloof ik helemaal niet. Het staat niet in het Oude Testament, want Abraham was, die deed goede werken. Nee, zegt Paulus, kijk maar in de wet, daar staat het al. Abraham geloofde God. En dat reken hij tot gerechtigheid. En nog iemand, David net zo. David was ook iemand waar ze tegenop keken. Zei, nou dat is een man naar Gods aard. Ja, nou, maar tegelijk denken ook wel, ja, is dat dan, hè? Dat is David, een man naar Gods hart, staat er in de Bijbel. Dus God, die zegt, ja, David, daar kijk ik graag naar. David, die heb ik graag dichtbij me. Een man naar Gods hart, die paste bij God. En zegt, ja, David, wat heeft hij toch een bijzondere dingen gedaan? Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, David heeft een bijzondere zonde gedaan. En daar snappen we er niks meer van. Hoe kan David nou een man naar Gods hart zijn met zoveel vuile zonden? Dit Vers 6. Gelijk ook David, de mens zalig spreekt, die God de rechtvaardigheid toerekent zonder te werken, zeggende: zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Het is die voorbeelden, Abraham en David. Dan kun je zeggen, nou als het bij hen zo ging, dan kan het bij ons ook. Bij Abraham. Waarvan je zou zeggen, als iemand met goede werken de hemel verdiende, was Abraham het. Bij David. Waarvan je zou zeggen, als er iemand de hemel weer verzondigd heeft, was David het. En van allebei geldt, ze zijn op dezelfde manier zalig geworden. Op de manier waarop iedereen zalig wordt die in de hemel komt. Dit nog een keer. Abraham geloofde God. En dat rekende hij tot gerechtigheid. Dus wanneer gaat God nou tegen je zeggen, ja, het is goed met je. Het is echt goed. Het ligt goed in je ziel. Je bent een man. Je bent een vrouw naar mijn hart. Zo zie ik je graag. Zo heb ik je graag bij me. Met zulke heb ik graag de hemel vol. Want zo is het wel, hè. Er komt niemand in de hemel die God niet graag in de hemel wil hebben. Je komt niet tot Gods verdriet in de hemel. Het zal niet zo zijn dat God zegt, nou ja, vooruit dan maar, je mag wel in de hemel komen, maar eigenlijk vind ik het helemaal niet aangenaam. Nee, wie in de hemel komt, die ziet God daar graag komen. En die ziet God nu dus ook al graag. Een man, een vrouw naar Gods hart. Wie is dat nou? Die gelooft. Ten diepste is dat het hele verhaal. Die gelooft. Die is een man of een vrouw naar Gods hart. Als u gelooft in de Heer Jezus. Als jij gelooft in de Heer Jezus. Dan ligt het goed. Dan zegt God. Zonde. Heb jij zonde? Die zie ik totaal niet. Niet een klein beetje, maar helemaal niet. En ik zie wel het goede. Je bent rechtvaardig. Je bent zuiver. En dan zeg je geweten, heren, dat snap ik niet. Ik heb zoveel gezondigd. Oh ja, dat weet de heren wel. In zijn geheugen weet hij dat wel. Maar daar kijkt hij niet meer naar. Dat rekent hij niet meer. Hij rekent niet naar schuld. Maar naar genade. Voor iedereen die gelooft. Als de Heer het geeft, zal er nog wel een poosje duren, maar in het nieuwe jaar, en ik hoop hier weer te preken, dan hopen we verder over te gaan. Wat is dan het geloof? Daar gaat Paulus nog veel dieper op in de rest van Romeinen 4. Want het is wel een belangrijke vraag, en soms ook wel een moeilijke vraag. Hè? Hoe werkt dan dat geloof? Hoe kom je aan geloof? Wat is dan echt geloof? Maar nu alleen dit ene. Waarom geloof? Waarom zouden al die andere dingen niet tellen? Maar het geloof wel. Omdat het geloof het vindt in Jezus. En nog even wat Paulus eerst zei. Als Abraham uit de werken gerechtvaardigd was, dan had hij roem, maar niet bij God. Als je met de werken bezig bent, dan ben je druk met jezelf. Wat jij verdient, of misschien niet verdient. Maar het geloof is niet meer druk met zichzelf. Het geloof is druk met God. Daar richt het zich op. Niet wat ik gedaan heb. Maar wat Christus gedaan heeft. Niet wat ik verdien. Maar wat Christus verdiend heeft. Daar richt het geloof zich op. Dat wordt belangrijk voor je ziel. Roem. Niet meer in jezelf. Maar roem. In vrije gunst. Waar je gelooft in Jezus Christus. Daar is Christus alles voor je. Daar is Christus de volle wijsheid. Daar hoef je niks buiten Jezus meer te bedenken. Daar is Christus de volle rechtvaardigheid. Daar hoef je niks buiten Jezus meer te verdienen. Daar is Christus de volle heiligheid. Dan hoef je niks buiten Christus meer jezelf te verbeteren. Hij is door God gegeven om alles te zijn. Maar buiten het geloof zie je het niet. dan is hij een voorbeeld. Dan is hij misschien wel toch nog een soort slavendrijver. Voor wie eerst goed genoeg moet zijn. Dan is hij misschien een stoplap. Een soort algemene, ja, ik zou bijna zeggen mascotte. Ja, gelukkig is Jezus er. En dan zal het wel goed komen. Ja, mensen kunnen op allerlei manieren met Jezus omgaan. Maar buiten het geloof om is hij zo klein. Maar voor het geloof is Jezus zo groot. Dan is hij alles. En wie alles in Jezus ziet, dat is zo wonderlijk. Daarvan zegt God, dan zie ik dat alles van Jezus in jou. En dus wat wij in Jezus zien, ziet God in ons. Als wij alles in Jezus zien, dan ziet God al die volheid van Jezus in ons. En wat is er dan een zekerheid? Dat je man bent of een vrouw naar Gods hart. Want zo was Jezus Christus. Van hem zei hij het immers. Deze is mijn geliefde zoon, in welke ik mijn welbehagen heb. Zo denkt de Vader over Jezus. Er is voor God de Vader in zijn zoon geen enkel gebrek. Jezus Christus is volkomen volmaakt. De Vader is helemaal tevreden met Jezus Christus. In hem heb ik mijn welbehagen, zegt hij. Maar als dan Christus jouw Christus is, dan zegt God het ook over hem, over jou. In hem, in haar heb ik mijn welbehagen. Je zou kunnen zeggen, het geloof maakt een spiegel van je. Je spiegelt Christus. Zalig. Als dat geldt. Welgelukzalig. Wat zou je meer nodig hebben ten diepste dan dat? Te mogen weten dat Christus alleen je gerechtigheid is. Maar er blijft gesputter. In elk geval bij de Joden, maar ik denk ook wel in ons hart. Er is zomaar weer wat. Deze zalig spreek ik dan. Vers 9. Als David dus zegt, welgelukzalig als je zonden vergeven zijn. Geldt dat nu voor iedereen? Is die alleen over de besnijdenis of ook over de vooruit? Want ja, Abraham die was wel besneden. En David was ook besneden. Moet je dan gedoopt zijn? Moet je dan misschien toch wel al een beetje kerkelijk betrokken zijn? Al een beetje goed zijn? We kunnen het bijna niet voorstellen. Dat zit hierachter. We kunnen het ons bijna niet voorstellen dat het echt alles van Jezus is. En dan denk je, ja, ik geloof dat hij echt het belangrijkste is. Dat hij het belangrijkste doet. Maar ik moet toch wel iets hebben? Er is toch wel iets wat God van mij vraagt of wat God in mij wil zien? Al is het dan maar de besnijdenis. Nou, laten we dan eens nog goed kijken naar het voorbeeld van Abraham. Abraham geloofde in God en God rekende hem tot gerechtigheid. Dus God zegt tegen Abraham, het is volkomen goed, Abraham. Wanneer was dat? Genesis 15 staat het. En wanneer is Abraham besneden? Dat staat in Genesis 17. Dus toen Abraham gerechtvaardigd was, was hij niet besneden. Kijk, zegt hij. Zie je nu? Die besnijdenis is geen voorwaarde. De doop is geen voorwaarde. Dat je bij het verbond hoort, geeft je geen voorrang. We hebben daar natuurlijk al wel eens een keer op gelet in eerder gedeelte. Maar hier wordt nog een keer van een andere kant benaderd. Nee, het is niet zo. Dat omdat we dan in de kerk zijn, dat we toch wel iets meer kans maken. Dat het eigenlijk toch wel iets extra eerlijk is. Dat wij dan in elk geval gerechtvaardigd worden. Dat is niet waar. Iemand die nog nooit in de kerk geweest is. En die zijn hele leven vergooid heeft. En die komt. En die ziet op Jezus Christus. Die is gerechtvaardigd. En God rekent die zonde niet meer. Maar dan geldt het ook van alles van ons. En je kunt kijken naar anderen en zeggen, ja, maar die heeft wel een fijner karakter. En die weet wel meer van de Bijbel. Of, kijk naar jezelf. Ja, maar het zou toch wel eerlijk zijn als God mij in elk geval opzocht. Want er zijn ook anderen in de kerk en die hebben helemaal niet zo'n goede opvoeding gehad. En die gaan ook aan het avondmaal. Dan verdien ik het toch ook wel. Maar als de besnijdenis al niet meetelt, dan kun je zeggen, dan telt er verder niets mee. Abraham, dat wordt dan samengevat in vers 11 en 12. Abraham is de vader van alle gelovigen. Van de gelovigen die besneden zijn, jazeker. Ook van de gelovigen die niet besneden zijn, vers 12. Ja, zegt Paulus, het is waar, er zijn mensen besneden. En hij heeft al eerder gezegd in hoofdstuk 3 en later in hoofdstuk 9. Jawel, dat is wel een voorrecht. Dat is echt niet niks, dat je gedoopt bent. Het is echt niet niks dat je met je vader en moeder meegebracht bent naar de kerk. Maar dan blijft het zo, dat je alleen maar zalig kunt worden uit genade. Alleen in de weg van het geloof. Abraham is de vader van de gelovigen en niet de vader van de fariseeërs. En de vader van de brave kerkgangers. De vader van de gelovigen. Dus al heb je heel je leven in de kerk gezeten, de hele Bijbel bij wijze van spreken uit je hoofd geleerd. Je kunt zalig worden alleen in de weg van het geloof. Maar dan dus ook die andere. Hij is de vader van de gelovigen. Ook die nog buiten staan. De vader van degene die de Bijbel niet hebben. De vader van degene die van Jezus nog niet weten. Als het ervan komt, als het woord bij hen komt en zij zien op Jezus, dan zijn ze zalig. Al zijn ze dus nog niet bij het verbond. Al hebben ze zich niet aan de wet gehouden, al weten ze van niks. Eén weg. Is dat genoeg voor je? Kun je het met dat ene doen? Ik ben het er ook mee eens. Dat je met al je godsdienst geen voorrang hebt. Geen voorrang bij God. Omdat een ander precies even makkelijk zalig wordt als jij. Ik ben het er ook mee eens. De grootste zonde in je leven je niet kunnen weghouden bij God. Dat die niet kunnen verhinderen dat je in de hemel komt. Als dit ene maar gebeurt. Wat we zongen van David. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En dan staat iedereen voor zichzelf. Dan hoef je niet de zonde van je buurman te gaan beleiden. Dus dan ga je ook niet meer met je buurman vergelijken. Ja, maar die is erger. Of juist. Ja, maar zo erg als ik. Dat kan niet. De rest valt weg. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. De zonde waar niemand van weet. Dan God en jij alleen. De zonde van je hoogmoed. De zonde van je verdorven begeerten. De zonde van 20 jaar geleden. De zonde die zo diep in je karakter zitten. Die zonde van verslaving waar je niet van los kunt komen. Die ene weg is hetzelfde voor allen. Beken dan weer aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. Wij ze beleed. En zien op Jezus. Zonde beleed. Die zonde waarvan je dacht, die zijn hoger dan die golven. Die zijn mij veel te hoog, zo'n berg van zonde, daar kom ik nooit overheen. En zag op Jezus. Wat een berg zonde heeft hij op zich genomen. Het lam Gods dat de zonde der wereld op zich nam. De berg van zonde. Oh, die is veel groter dan jezelf. De berg van je zonde is veel groter dan jezelf bent. Maar de berg van zonde is niet zo groot als de zonde die Jezus op zich nam. Gij naamt die gunstig weg. En daarom zongen we dat ook. Die zal tot u een ieder van de vrome in vindestijd met ootmoed smekend komen. Je kunt niet meer bij hem wegblijven. Omdat hij je enige redding is. En je hoeft niet meer bij hem weg te blijven. Omdat hij gunstig wegneemt. Dan is het waar. Een zee van ramp moog met haar golven slaan. Hoe hoog zij gaat, zij raakt je zelfs niet aan. Amen.